is, maar laten we zeggen dat hij dat ook is. Drie kleine kindertjes. En altijd vol van plannen. Er was één ding anders. En dat is de moeder. Die lag in zo'n typisch ziekenbed beneden in de woonkamer. Want zij had 3 weken eerder gehoord dat ze terminaal ziek was. Gewoon iemand als ik. En eventjes stopte mijn wereld met draaien. En eventjes dacht ik niet meer aan straks. En besefte ik dat, ja, zij had niet veel toekomst. Naar de mens gesproken. En hier op aarde. En dat weet ik allemaal. Maar eventjes had ik zelf ook niet zoveel toekomst. Eventjes zag ik alleen alles uit je handen vallen. Maar dat kan. Dat soort momenten kun je op allerlei manieren hebben. Je hebt een prachtig huis. En een prachtige baan. En dat prachtige huis, daar had je die prachtige baan ook wel bij nodig. En het bedrijf waarvoor je werkte gaat failliet. En je realiseert je zo'n prachtige baan waarvan ik dat prachtige huis betaal, heb ik niet zomaar weer. Dan kan je zo'n tijd hebben dat je niet kan voorstellen hoe het weer goed moet komen. Dat er toekomst kan zijn. Of, en dat is uit mijn directe omgeving gegrepen, je wordt 's morgens wakker en loopt naar de ontbijttafel en treft daar niet je vrouw, maar een brief van haar advocaat. En je realiseert je dat je haar niet meer terugziet. Momenten waarop je je niet kunt voorstellen dat er toekomst is, omdat alles uit je handen valt. En nu ga ik een rare switch maken en daar heb ik u een beetje bij nodig. Ik ga een paar vragen stellen en ik hoop dat u me even het vertrouwen geeft dat als ik die vragen stel, dat ik daarbij niet zoek te stigmatiseren of bevolkingsgroepen zoek te beledigen ofzo. Ik hoop dat u me dat vertrouwen even gunt. Mijn eerste vraag is, als u aan Joden denkt, denkt u dan aan een orgel, aan een viool of aan een piano? Een viool. Goed. Als u aan Joden denkt, denkt u dan aan landbouw, aan handel of aan industrie? Als u dan aan handelende Joden denkt, denkt u dan aan juwelen, aan een supermarkt, aan levensonderhoud, levensmiddelen of aan vastgoed? Waarom? Wat hebben die 3 gemeenschappelijk? Wat hebben die viool, die handel en die juwelen gemeenschappelijk? Ja, je kan ze in 10 minuutjes inpakken. Je kan ermee op zo'n perron staan. Met 1 of 2 dozen. En je hele bestaan bij je hebben. Dat is zo waar. Dat het beeld is dat we van hen hebben. En goddank, nu ze enige tientallen jaren een eigen land hebben, is het ook zo dat er ook door hen vastgoed verkocht wordt en dat ze ook aan levensmiddelen toekomen. Maar wat is het ontzettend diep waar dat ze eeuw in, eeuw uit hebben geleefd met een, ja, een draagbare economie. Een bestaansmiddelen die tussen nu en over een half uur in te pakken en op te ruimen zijn. Dat alleen al beschrijft hun geschiedenis. Dan nu, Jeremia is bepaald een Jood. En zijn bestaan kan niet minder draagbaar zijn dan het is. Jeremia, zien we, spreken we, komt hier in beeld. Nou ja, een paar dagen, of laat het maanden zijn, een paar maanden voordat de stad Jeruzalem valt. En hij is dus in een belegerde stad. Nou hebben wij gelukkig helemaal geen ervaring in hoe in die tijd oorlogen gevoerd werden. Maar centraal daaraan staat toch dit. Die muur staat eromheen om te zorgen dat de vijand er niet in kan. En als je zo'n stad wilt veroveren, dan is het punt dat je zorgt dat er niemand in of uit kan. En dat je gewoon wacht totdat ze vanzelf naar buiten komen. Dus ben je in die stad, dan ben je daar opgesloten. En daar kom je niet uit. Of de belegeraars moeten vertrekken, of verslagen worden, of u noemt het maar. Of je komt eruit doordat je er maar uitgaat om de honger. En de vijand in de armen loopt. Dat is geen prettige plek om te zijn. Daarbij heeft hij de minst prettige plek die je binnen de stad kan hebben. Hij zit gevangen. Hij zit in de cel. En hij zit in de cel vanwege de boodschap die hij van God had te brengen. Had hij maar een vioolkist met juwelen. En kon hij daar maar mee naar buiten. Maar zo is het niet. Dan zit hij daar als een vogel in een kooi. In een kooi. En nou komt de Heer tot hem met de boodschap. Je neef komt je land aanbieden. Te koop. Nee, dat maakt je bestaan draagbaar. Wat een absurd moment om het geld dat je nog hebt, om het bezit dat je nog hebt, te investeren in iets zo draagbaar als een akker. Wat een compleet vreemde gedachte om als je belegerd wordt, gevangen bent, als je je eigen volk tegen je hebt en de vijand tegen je hebt, om een akker te kopen. Waarom zou je dus weggegooid geld, en weggegooid geld is nog een compliment. Het is toch bespottelijk om als je in die situatie bent na te denken over een investering in een niet eens onduidelijke toekomst. Maar het is wel de Heer die hem aanspreekt. En als de Heer iets zo bespottelijks tegen je zegt, zeker als je profeet bent, dan houd je datgene wat de Heer zegt is goed tegen het licht. En welk licht heb je dan? Het licht van Gods openbaring. En dan kijk je nog eens naar wat hij zei. En dan hoor je land. Ik beloof je land. Wanneer hoorde ik dat eerder? En dan heb je het over God die tegen Abraham zei. Je krijgt land. Je krijgt kinderen. Wel waar. Wel waar. Je gelooft niet. Je krijgt het wel. En dan besef je, ik ben eeuwen verder. En het is wel gebeurd. Ja, nee, dan koning Zedekia. Koning Zedekia had ook een belofte gekregen bij monden van Jeremia. De belofte van een reisje. Een reisje van Jeruzalem naar Babylonië als krijgsgevangene. Totdat de Heer naar hem om zou kijken. En die belofte, daar bouwde Jeremia op. En trouwens ook Zedekia, het zou opmerkelijk zijn om na te lezen, maar Jeremia hechtte wel degelijk geloof aan die belofte. Nog iets over akkers en oorlog, over hoe vreemd het is om een akker te hebben in oorlog. Zo'n stad werd belegerd, maar voordat je bij die stad was, had je dus al dat platteland al doorgetrokken als vijand, als leger. En voordat je bij zo'n stad stond, was dus het hele land al geplunderd. En als er iets is waar land slecht tegen kan, waar oog slecht tegen kan, is dat het zo af en toe, zo 1, 2, 3 keer per jaar, is door onwelwillende handen onder handen genomen wordt. Dat is namelijk precies de stijl van oorlogsvoeren. Oorlog gaan voeren, dat deed je tegen de tijd dat het land dus stevig was ingezaaid, dat je optimaal veel schade kon aanrichten en dat je de oogst van het vorige jaar, dat die nog lang niet op was en dat er wat ervan was, dat je dat kon stelen, kon roven, buiten. Dus om een akker te krijgen, als om een akker te hebben, heb je stabiliteit nodig. Heb je het nodig dat je je akker kunt bebouwen. Wel, God had Jeremia gelukkig gewaarschuwd voordat Ganemel kwam. En dus was Jeremia alert. En realiseert hij zich dat als hij aangesproken wordt, dat als het over lossen gaat, over het lossen van dat land gaat, om het in de familie te houden, dat daar een belofte van de Heer op ligt. Daar ligt de belofte in dat het land in de familie blijft, dat het land meegaat in de lijn van de geschiedenis van de Heer. Dat betekent dat je erbij bent in je familie straks als de Messias komt. En dat heeft Jeremia opgemerkt. En het tweede is dat die neef die op bezoek komt, die komt verkopen, dat die Ganemel heet. Die heet God is genadig. En Jeremia heeft dat blijkbaar opgemerkt. En het derde is, hem wordt een akker verkocht in Anatoot. En dat is niet ver van Jeruzalem. Dat is als het ware eerste rang. Een prachtige plek om een akker te hebben als Jeruzalem Jeruzalem is. En niet een plaats die belegerd wordt. Niet een plaats van ellende. En daarom lezen we in vers 8b. Koop alsjeblieft mijn akker in Anatoot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als losser het recht van eerste koop. Jij kunt hem in de familie houden. Ik begreep dat dit een opdracht van de Heer was. Jeremia, hij begrijpt wat zijn taak is. En hij vervult die vervolgens ook prachtig in. Want blijkbaar is deze akker die hem aangeboden wordt niet maar een zakelijke kans. Maar een boodschap. Een boodschap van de Heer voor Jeremia. En een boodschap voor zijn profeet is een boodschap voor zijn volk. En daarom legt hij in vers 13 tot 15 zijn opdracht ook uit. Hij haalt er zoveel mogelijk mensen bij, zodat de boodschap ook gehoord wordt. In hun bijzijn gaf ik Baruch de volgende opdracht. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, stop deze contracten, zowel het gesloten als het open contract, in een kruik. Dan blijven ze lange tijd in goede staat. Toekomst. Al is het op lange termijn. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. Midden in de uitzichtloosheid doet God een belofte voor toekomst. Jeremia hoort die boodschap. Jeremia vertolkt die boodschap. Laten we van die toekomst zingen met gezang. Van de trouw. Bereid zijn te luisteren naar de opdracht zingen met gezang 47 vers 1. Eigenlijk zit daarmee alles wat er gebeurt erop. De Heer heeft een boodschap gestuurd. De Heer heeft Ganemel gestuurd. Het koopcontract is gesloten. De boodschap voor het volk Israël heeft erbij geklonken. Wat komt er nog? Er komt vers 16 tot 25. Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de Heer. Ach, Heer mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. U bewijst uw liefde aan duizenden. U laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten. U bent de grote machtige God. Uw naam is Heer van de hemelse machten. Uw besluiten zijn indrukwekkend, uw daden machtig. U let aandachtig op de levensweg van de mensen en beloont ieder naar zijn daden. U hebt in Egypte tekenen en wonderen verricht en verricht die tot op de dag van vandaag in Israël en onder heel de mensheid, zodat uw naam nu overal gevestigd is. U hebt uw volk Israël met angstaanjagende tekenen en wonderen uit Egypte weggeleid, met sterke hand en opgeheven arm. En u hebt hun dit land gegeven, dat u hun voorouders onder ede had beloofd, een land dat overvloeit van melk en honing. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit, maar gehoorzaamde u niet. Ze leefden uw wet niet na, volgden uw geboden niet op. Daarom werd deze ellende hun deel. De belegeringswal reikt al tot de stadsmuur. De stad staat op het punt te worden ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën die haar bestormen. Het zwaard, de honger en de pest brengen haar ten val. Wat u hebt aangekondigd, ziet u nu zelf gebeuren. En toch hebt u, Heer mijn God, mij gezegd de akker te kopen en een aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. We hebben goed gezien dat Jeremia de boodschap van de Heer heel goed begrepen had. Vers 13 tot 15, daar legt hij correct uit. Zoals de Heer bedoeld had, vertelt hij wat de betekenis is van wat er gebeurt. Waarom komt er dan nog meer? Nou ja, wat we aantreffen is in ieder geval dat Jeremia klaar is met de mensen van Jeruzalem. En dat hij na die transactie zich tot de Heer wendt. En het eerste wat hij over de Heer zegt is over hoe God is. Hoe hij hem door de eeuwen heen kent. Dat God machtig is. En eerlijk. Dat God streng is, maar ook genadig. Hij vertelt dat God redding geeft op ongelooflijke manier en verbazend gul is. Dat zegt hij over de Heer. En als hij dat gedaan heeft, spreekt hij ook over Israël. En daarvan is het kort te zeggen van Israël, dit volk hier in deze stad, het zit hier om zijn eigen schuld. Ja, dat zegt Jeremia. Maar ja, dat zegt Jeremia al 30 hoofdstukken lang. Dat was zijn taak, daar was hij profeet voor. Wat is de reden ervoor dat hij hier zo de Heer mee aanspreekt? Eigenlijk is pas helemaal aan het slot de aap uit de mouw. En dat is vers 25. Dan blijkt Jeremia zelf iets op zijn eigen hart te hebben. En hij zegt het subtiel, maar je kunt het ook moeilijk missen wat hij zegt. Toch hebt u, Heer mijn God, mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. Hij zegt, moest dat nou echt, Heer? Dat beetje dat ik nog heb, dat geld, moest ik dat nou investeren in een contract, in een bedrag, in land waar ik niets aan zal hebben, want u straft toch terecht. Moest dit nou echt? Is het nou echt waar dat dit een investering in de toekomst is? Er dan toekomst? Weet u wat we hier meemaken? We maken mee dat een profeet spreekt namens de Heer, maar ook zichzelf moet aanspreken. Dat een dominee ook tegen zichzelf staat te preken. Dat een moeder thuis aan tafel geloofsopvoeding geeft bij de Bijbel en daarbij ook zichzelf opvoedt in geloof. Dat iemand spreekt en juiste woorden zegt, maar niet omdat hij de hele werkelijkheid van God wel in zijn achterzak heeft. Zo gebeurt dat. En dat is wel de rijkdom van het evangelie hier. Zo mag dat ook. God laat zich aanspreken. Dat komt straks, want het antwoord volgt nog. Maar wat we hier dus zien is een profeet die heel goed begrijpt wat hij te zeggen heeft en dat ook doet. Maar die desalniettemin ook heel wat te vragen heeft aan God. En ook dat doet. En dan wil ik er allereerst op wijzen dat hij dat zo prachtig doet. En wat een contrast dat is over hoe wij dat doen. Met hoe wij dat doen. Hij begint met ruimte te nemen om te spreken van hoe hij God kent. En Gods naam groot te maken. God en zijn roem gaan voorop. Ook als hij zelf eigenlijk problemen heeft met de boodschap. Dus het eerste. En dan wijst hij ook op het recht van God tegenover zijn volk. Waar het mis is. Hij wijst op de schuld van zijn eigen volk. Dat God in zijn recht staat. Pas daarna spreekt hij van zijn eigen zorgen en zijn eigen situatie. Ik denk dat we kunnen leren van Jeremia. We kunnen leren dat we de boodschap van de Heer, als we die hebben te brengen, ook zelf mogen horen. Dat is één. En we mogen leren van Jeremia dat wanneer we de Heer aanspreken, dat het waardevol is om eerst in de gaten te hebben tegen wie we spreken. En om daar eens even ruimte voor te maken. Om te zeggen van, Heer, ik ken u als een God, die mij weet te vinden. Die met uw genade mij weet te bereiken door Jezus Christus heen. Ik ken u als een God die de eeuwen aan elkaar rijgt met trouw. Wat een contrast, Heer, met onszelf. En pas dan met je gebed komen. Dat is mooi. En ten derde, we kunnen van Jeremia leren dat we, ook wanneer we moeite mee hebben, dat we open mogen bidden. Jeremia slaat niet met zijn vuist op tafel en zegt niet, ik vind het oneerlijk. Ik had een andere opdracht willen hebben. Of, het is goed dat u het volk straft, maar waarom moet u mij erbij straffen? Of, doe er dan toch wat aan? Maar Jeremia bidt open, Heer, dit is mijn zorg. Ik leg het bij u neer. Laten we dat van Jeremia leren. En laten we zingen van gezang 484, vers 1. Hierop richtte de Heer zich tot Jeremia. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? Dit, zegt de Heer, ik geef deze stad in handen van de Chaldeeën. Koning Nebukadnezar van Babylonië zal haar innemen. De Chaldeeën die de stad bestormen, zullen haar binnendringen en haar platbranden. Alle huizen waar de Israëlieten op de daken voor Baal wierook hebben gebrand en aan andere goden wijnoffers hebben gebracht. Ze hebben me daarmee gekrenkt. Israël en Juda hebben van meet af aan gedaan wat slecht is in mijn ogen. Israël heeft mij voortdurend gekrenkt met wat het zelf gemaakt heeft, spreekt de Heer. Jeruzalem heeft vanaf de dag dat het werd gebouwd tot op de dag van vandaag voortdurend mijn toorn gewekt. Daarom vaag ik het weg. Israël en Juda, de koningen, leiders, priesters en profeten, alle inwoners van Juda en Jeruzalem hebben al het mogelijke kwaad gedaan en mij daarmee gekrenkt. Ze hebben mij niet gehoorzaamd, maar mij de rug toegekeerd. Hoewel ik hen telkens weer onderwees, luisterden ze niet naar mijn terechtwijzingen. Ze hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd. En in het Hinnomdal offerhoogte voor Baal gebouwd, om er hun zonen en dochters aan Moloch aan te bieden. Ze hebben Juda met die gruweldaad tot zonde aangezet. Ik heb dat nooit geboden. Ik heb dat nooit gewild. Maar toch, dit zegt de Heer, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen, door het zwaard, de honger en de pest, valt ze de koning van Babylonië in handen. Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toren verdreven heb. Ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. Dit zegt de Heer. Zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hun beloof. Jullie zeggen dat dit land een woestenij is, zonder mens of dier, en dat het in handen van de Chaldeeën gegeven is. Maar er zullen weer akkers worden gekocht. Men zal ervoor betalen en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en verzegelen. In het gebied van Benjamin, in het gebied rond Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het heuvelland en de Negev. Want ik zal hun lot ten goede keren, spreekt de Heer. Als God Jeremia antwoordt, begint ook hij bij de grote daden van God. Als God ons aanspreekt, ons bemoedigt, ons terechtwijst, dan doet hij dat zoals hij dat wil. Maar heel dikwijls door ons te wijzen op wie hij geweest is. Door ons te laten zien van je weet toch wat je aan me hebt. Weet je dan niet wat je laat liggen? Als God Jeremia antwoordt, dan neemt ook hij de ruimte om te zeggen hoe het met Israël is, hoe hij over Israël denkt. 26 tot 35, 10 pijnlijke verzen, waarin hij van Israël zegt dat het alles gedaan heeft wat hij verboden had. Gelukkig houdt ook God niet op met dat wijzen op de heilsgeschiedenis en de situatie van dat moment. Maar hij gaat verder met een belofte. Hij zegt, heus, die stad valt. Ja, ik stuur ze in ballingschap. Maar ik breng ze ook weer terug. Jeruzalem, stad van vrede. Daar zullen ze in vrede wonen. Mijn volk. Ja, mijn volk. Ik stuur ze weg. Maar dan ben ik niet van ze af, dan ga ik mee. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Er zal vrede zijn van buiten, maar er zal zelfs vrede zijn van binnen. Zelfs in hun harten. Ze zullen onverkort aan mij toegewijd zijn. Ze zullen één van hart zijn, één van zin. Een eeuwig verbond sluit ik met hen. Ja, kijk eens. Dan hebben akkers betekenis. Als de Heer zich in trouw en toekomst aan je verbindt. De studievriend, studievriendin waar ik was, die heeft hoop. Zoveel dat het mij eigenlijk schokte toen ik bij haar was. Ze heeft angst, echt waar. En ze houdt er hard vast hoe het met die kindertjes moet. En ze heeft verdriet. Ze is teleurgesteld, absoluut. Maar ze zei tegen haar kinderen: nu moeten jullie nog een poosje samen voor mij zorgen, maar straks zal God zelf voor mij zorgen. En trouwens, hij zal ook voor jullie en voor je vader zorgen. Dat is hoop die God geeft op toekomst, als je als mens geen toekomst ziet. Dat is de hoop die je ziet als de Heer een eeuwig verbond in je hart legt. Die belofte aan Jeremia is dan ook waarheid geworden, die is vervuld. De belofte van toekomst, ook als wij die niet zien. Al is er naar de mens gesproken absoluut geen toekomst. God maakt de toekomst waar. Want God heeft zijn belofte, zijn verbond in ons hart geschreven. Eén van hart en één van zin. Niet maar met elkaar, maar zelfs met de Heer, wanneer Hij dat geeft. Als Hij ons zijn verbond in het hart schrijft. Kijk, dan hebben zelfs toekomstplannen zin als je op je ziektebed ligt. God maakt de toekomst. Amen.